Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 90ste psalm, daarvan de verzen 4 en 5. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven en wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren. 4 en 5 van psalm 90.
Thank you.
Gemeente, we lezen uit het woord uit het derde boek van Mozes, het boek Leviticus, hoofdstuk 16, de verzen 1 tot en met 22. Leviticus 16, de verzen 1 tot en met 22. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 40, vers 4, brandofferen nog offer voor de schuld. De Heere sprak tot Mozes nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren, als zij genaderd waren voor het aangezicht des Heeren en gestorven waren. De Heere dan zeide tot Mozes: spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet te allen tijden ga in het heilige binnen de voorhang voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterven, want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hiermee zal Aaron in het heilige gaan met een var, een jong rund en zondoffer en een ram ten brandoffer. En hij zal de heilige linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden en met de linnen hoed bedekken. Dit zijn heilige klederen, daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. En van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var van het zondoffer, die voor hem zal zijn, offeren en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heeren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen, een lot voor de Heere en een lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de Heere zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heeren gesteld worden om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Aaron dan zal de var van het zondoffer, die voor hemzelf zal zijn, toebrengen en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen, en zal de var van het zondoffer, die voor hemzelf zal zijn, slachten. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar, van voor het aangezicht des Heeren, en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten, en hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heeren, opdat de nevel van het reukwerk het verzoendeksel, het welk is op de getuigenis, bedekken en dat hij niet sterven. En hij zal van het bloed van de var nemen en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen. En voor het verzoendeksel zal hij 7 met zijn vinger van dat bloed sprengen. Daarna zal hij de bok van het zondoffer, die voor het volk zal zijn, slachten en zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen en zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft en zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige vanwege de onreinigheden van de kinderen Israëls en vanwege hun overtreding naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden van hun onreinigheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de hele gemeente van Israël. Daarna zal hij tot het altaar dat voor het aangezicht des Heeren is uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. En hij zal van het bloed van de var en van het bloed van de bok nemen en het doen rondom op de hoornen van het altaar. En hij zal daarop van dat bloed met zijn vinger 7 sprengen en hij zal dat reinigen en heiligen van de onreinigheden der kinderen Israëls. Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij de levende bok toebrengen. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden van de kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand van een man die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, zoals u weet zijn wij in onze zondagavonddiensten bezig met het overdenken van wat ik genoemd heb de leer der genade. En we gebruiken daarbij zo af en toe ook onze Dordtse leerregels. Overigens is alles wat we hopen te preken gebaseerd en gefundeerd op het woord van de Heere. We hebben met elkaar een aantal keren stilgestaan bij wat het woord van God ons zegt en wat de belijdenis ons uit het woord van God ons samenvat betreffende de goddelijke, de genadige, de soevereine verkiezing. Daar spreken de Dordtse leerregels in het eerste hoofdstuk van. Wij zouden er natuurlijk meer van kunnen zeggen, daar wordt in de Dordtse leerregels ook meer over gezegd. En ik denk ook niet dat we alle aspecten die het woord van God daarover belicht al bezien hebben. Maar ik dacht dat we nu konden overgaan naar een tweede aspect van de leer der genade. En dat is het aspect van de verzoening. Daar gaat het dan in het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels over. En dat is, zoals u begrijpt, een thema dat heel frequent in het woord van God ook aan de orde gesteld wordt. En dat juist ook in een periode in het kerkelijk jaar als wij nu beleven, de lijdenstijd, een zeer geschikt thema is om met elkaar te overdenken en het woord Gods over te beluisteren. Ik zal u straks wel een aantal aspecten noemen vanuit het woord van God en een aantal dingen citeren uit onze belijdenis. Laten we eerst samen bidden. Genadige God, nu we gereed staan om met elkaar dat woord van u te gaan beluisteren, met name het thema van de verzoening te gaan overdenken, willen we allereerst uw naam danken dat er daartoe gelegenheid is. We zouden daar niets van weten als u daar niet zelf over gesproken had, Heere, in uw woord. Het zou ook een verloren zaak zijn geweest als u het niet gedaan had. Als u deze zaken verborgen had gehouden of als ze niet eens bestonden. Maar het heeft u behaagd om een weg uit te denken om zondaren weer te behouden. En het heeft u behaagd om dat te doen door de Heer Jezus Christus, die een verzoening voor de zonden van zijn volk wilde zijn. Het heeft u behaagd om ons dat ook bekend te maken, Heere. En het behaagt u nog altijd om ons met die boodschap op de hoogte te brengen. En de prediking van uw woord mag dan daar ook over gaan. Juist ook in deze tijd van het kerkelijke jaar, als wij op de Lijdenszondagen de zaligmaker die verzoening tot stand kwam brengen, mogen volgen op zijn lijdensweg. En als we dan ook in de zondagavonddiensten aan de hand van uw woord en op uw woord gegronde belijdenis over deze zaken worden geïnformeerd, dan willen wij u bidden, Heere, dat u met uw Heilige Geest daarin aanwezig wilt zijn en dat wij het ervaren, ja, ondervinden mogen dat u dat wonder van de verzoening niet alleen maar aan ons verklaart, maar dat u het ook in ons leven doet beleven. Dat wij zelf, en dat is dan voor ieder heel persoonlijk zo noodzakelijk, het geheim mogen leren kennen van het verzoend zijn met God. Van het teruggebracht zijn tot God. Van het vrede hebben met God door het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat is het een wonder dat die weg er is, Heere. We hebben er zelfs nooit om gevraagd. Het zou ook nooit in onze gedachten zijn opgekomen om zo'n weg uit te denken. Maar wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart ooit is opgeklommen of zou kunnen opklimmen, dat hebt gij bereid voor al degenen die u vrezen. Heren, nogmaals, we erkennen uw goedheid voor het wonder dat deze weg er is en dat wij er ook van weten. Want die weg is er en dat zou eigenlijk de hele wereld moeten weten. Maar er zijn er zoveel die er nog van onkundig zijn. Het zij dat ze onkundig zijn gebleven omdat die boodschap hen nog nooit gebracht is. Het zij dat ze er onkundig van zijn en blijven uit eigen vrije keus. Omdat het hen niet interesseert en omdat ze voor deze boodschap geen belangstelling hebben. Maar wij mogen ervan horen, Heren. We mogen naar uw huis komen. En juist daar gaat het om deze zaken. Daar hoeven we niet bezig gehouden te worden met allerlei dingen die wij misschien interessant zijn, ook op godsdienstig gebied. Maar daar mogen we herinnerd worden aan uw grote genadige daden. Daar mag ons die naam gepredikt worden, die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Daar mag ons verkondigd worden het bloed van het lam, Er mag ons gewezen worden op die zaligmaker die zichzelf tot in de dood heeft willen geven, om zo aan uw recht te voldoen en zo de prijs te betalen. Heren, waar hebben we het aan te danken dat u ons die boodschap doet horen en dat u nog altijd onder ons onder die boodschap blijft brengen en dat het iedere keer weer tot ons gezegd mag worden en dat ons ook die nodiging mag bereiken om bij die zaligmaker ons heil, om ons hoogst geluk te gaan zoeken en vinden. Heren, wat een wonder. En laat het ons nu inderdaad een wonder zijn dat we deze boodschap keer op keer ook vanavond weer mogen horen. Want het betekent tegelijkertijd wel, heren, dat we ook herinnerd worden aan onze diepe verlorenheid, aan de geweldige ernst dat de toorn Gods op ons ligt vanwege onze zonden en dat er geen weg des behouds is van ons uit. O God, maak ons, doe ons beseffen hoe de dingen liggen, hoe ze liggen in het leven van een onwedergeboren mens en hoe ze kunnen komen te liggen in het leven van mensen die naar u leerden vragen en op u leerden hopen. En wilt gij zo in de prediking van uw woord meekomen en uw genade aan en onder ons verheerlijken. Heren, laten we dit allereerst en allermeest van u mogen bidden. En laten we dat doen mogen in het besef dat dit ook het allermeeste nodig is. Maar geef ons dan verder ook de vervulling van alle andere noden die er ook zijn en die soms zwaar wegen. Moeiten en zorgen kunnen er zijn in ons leven en die kunnen ons leven bezwaren en bemoeilijken en onze gang door dit leven vertragen en ons soms ook wel eens doen vertwijfelen. Heren, wilt gij in uw ontferming gedenken aan allen die, wat voor, op welke manier dan ook, lijden, die zorgen hebben die hen neerdrukken, die met verdriet, met rouw, met een leegte, met eenzaamheid, met een teleurstelling in hun leven moeten leven. En niet zomaar dingen die zo af en toe is zwaar wegen, maar die inderdaad ook als een last kunnen worden ervaren. Heere, ontfermt u zich over allen die zo door het leven moeten en wilt u dat kruis verlichten en die last draaglijk maken en dat verdriet matigen en die zorgen temperen en die rouw doen verwerken. Heren, zo leggen wij ook die noden voor u neer. Bij wie kunnen we ze anders kwijt? Mensen zijn moeilijke vertroosters. Bij mensen is geen hulp en geen heil. Maar bij u is het alles wat in zulke omstandigheden ook niet gemist kan worden. Ontfermt u zich over deze wereld die er zo slecht aan toe is, waar zoveel ellende heerst, waar ook zoveel onrecht plaatsvindt, waar zoveel haat wordt gekoesterd en uitgeleefd, waar zoveel verdriet moet worden verwerkt, waar zoveel mensen niet meer weten hoe ze verder moeten, waar zoveel mensen gebrek hebben aan de eerste levensbehoeften. Wat heeft de zonde gevolgen gehad, heren? Verschrikkelijke gevolgen. Ontfermt u zich over deze wereld en haar inwoners. En wilt gij genade bewijzen en geven, o God, dat het evangelie, want dat is dan toch de boodschap die antwoord geeft op bange vragen, dat evangelie in ieder geval nog licht mag brengen in zoveel duisternis en troost, in zoveel verdriet. En wilt u overigens ook geven dat de dingen rechtgezet mogen worden die nu krom zijn en scheef staan. Heren, wij vragen u dat ge alles geven wilt wat nodig is ook aan degene die in het leven der volkeren en in het besturen van de natieën een belangrijke en verantwoordelijke taak hebben gekregen. Doe hen naar uw wil handelen, heren, en laten ze daarop leren om daarnaar te vragen. Geef dat ook aan hen die over ons gesteld zijn. En mogen wij hen aan u de Heere opdragen en u bidden dat gij hen met wijsheid wilt begiftigen en dat gij geven wilt dat ons volk onder hun leiding niet verder zullen afwijken van u en van uw wegen, maar dat wij leren vragen naar Israëls God die krachten heeft, van wie het volk zijn sterkte moet hebben. Heere, ontfermt u zich en wees gij een genadig God die verzoening doet over al onze zonden. Laten we het u mogen bidden in de naam van hem die vanavond in de prediking van het evangelie ook weer centraal mag staan, Jezus Christus en die gekruisigd. Amen. Wij zingen uit de 22e psalm het 8e en het 9e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd en mijn beenderen kan ik tellen één voor één. Gemeente, Gods genadewerk is dus met de verkiezing begonnen. Dan moeten we heel ver teruggaan in het verleden, zelfs voor de geschiedenis van deze wereld ooit begon. Heeft God toen dat besluit genomen om uit het gevallen menselijke geslacht, zoals hij dat al voor zich zag, een gedeelte tot de zaligheid te bestemmen, uit te verkiezen. En hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. Maar hoe komen ze nu tot de zaligheid? Het besluit is genomen. Wat dat betreft heeft God zijn raad vastgesteld. Maar hoe zal die raad nu geschieden? Hoe zal het besluit nu worden uitgevoerd? Het gaat immers, en dat hebben we gezien toen we het over de verkiezing hadden, het gaat iemand immers om zondaren. Het gaat niet om neutrale mensen die goed en kwaad kunnen worden, en dat is nog maar te bezien welke kant ze uitvallen. Maar het gaat om zondaren. Het gaat om onwaardigen. Vijanden. En hoe worden die nu zalig? Hoe bereikt God nu dat doel? Zondaren zijn ze. En dat betekent, zonder enige vermindering, zonder enige verzwakking, dat ze onder het oordeel liggen. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dat ze onder de toorn van God liggen. Dat ze schuldig staan aan al de geboden van Gods wet. En hoe komt dat nou goed? Doet de Heere nou net alsof er met deze mensen niets aan de hand is? Ziet hij wat zij misdreven hebben nu allemaal door de vingers? Stapt hij daar overheen? Is dat Gods genade dat hij over die berg van zonde heen stapt en dat hij net doet alsof die niet bestaat? Is het dat als de Bijbel ons vertelt dat de Heere zondaren genade bewijst? Nee, dat is het niet. Als dat het zou zijn, dan zou die genade bewezen worden ten koste van het recht van God. En dat zou onbillijk zijn. Dan zou inderdaad de duivel allerlei bezwaren tegen de Heere en tegen zijn handelwijze kunnen inbrengen. Dan zou hij terecht kunnen zeggen dat terwijl die mensen de duivel toekomen vanwege hun keus en vanwege de gehoorzaamheid die ze aan hem hebben bewezen, God ze zomaar aan hem ontrooft en ze aan zijn kant plaatst, zonder dat er ooit verzoening geschied is, zonder dat aan het recht van God voldaan is, zonder dat de straf die ze verdiend is, ze verdiend hebben, gedragen is. En zo zal God geen mens verlossen. Zo doet hij het niet. Hoe dan? Langs de weg van de verzoening. En dat is het dan ook wat onze Dordtse leerregels onmiddellijk na hoofdstuk 1, waar het over de verkiezing gaat, in hoofdstuk 2 aan de orde stellen. Leest u maar met me mee in de eerste twee paragrafen van hoofdstuk 2 van de leerregels van Dordt. God is niet alleen ten hoogste barmhartig. Nu, dat hebben we gezien. Als het over de verkiezing gaat, dan gaat het over de barmhartigheid Gods. Want het is nogal wat dat de Heere zondaren genade wil bewijzen. Dat is enkel barmhartigheid. Er zit geen ene verdienste van de kant van die mensen bij. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar lichaam en ziel gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen, en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die opdat Hij voor ons zou genoeg doen voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Waarom stierf de Heer Jezus eigenlijk aan het kruis? Waarom was die bange lijdensweg noodzakelijk? Kon er op geen andere manier voor gezorgd worden dat zondaren behouden konden worden? En dat degene die God van eeuwigheid uitverkoren had, straks in de hemel zullen zijn? Kon dat op een andere manier niet tot stand komen? Nee, zo moest het. Dat is het eerste waar onze Dordtse leerregels de nadruk op leggen. Zo moest het. En dat stemt overeen met wat we in een ander belijdenisgeschrift vinden. Ik denk dat u mij in uw gedachten al voor bent als ik u nu verwijs naar zondag 5 van onze Heidelberger. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Hier is dus een mens aan het woord die er belang bij gekregen heeft om behouden te worden, die de nood van zijn leven gevoeld heeft, die de werkelijkheid zoals die in zondag 4 beleden wordt over het onder het oordeel van God liggen en straf, eeuwige straf verdiend hebben, die dat heeft moeten erkennen en onderschrijven. En hier is nou iemand die zoekt naar een mogelijkheid om daar toch aan te ontgaan en weer tot genade te komen. Maar dan is het antwoord op het eerste gezicht nogal ontmoedigend. Want het gaat in de zaligheid niet in de eerste plaats of die mens behouden wordt en of hij krijgt waar hij zo vurig naar verlangt. Maar het gaat erom dat God krijgt waar God recht op heeft. Dat is eerst. En daarom is het antwoord: God wil. En dan praten we nog niet over een weg der ontkoming. Maar God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Als u begeerig bent om te weten of er een weg der ontkoming voor u is, dan moet u eerst weten dat er betaald moet worden. Er is geen verlossing dan alleen door recht. Waarom moest de Heer Jezus sterven? Moest dat? Ja, gemeente, dat moest. Zal hij echt zaligmaker zijn, dan moest dat. Hij zegt het zelf als hij voor de eerste keer zijn lijden aankondigt. We vinden dat in het 16e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Daar gaat de Heer Jezus ertoe over om zijn discipelen te vertellen dat hij zal gaan lijden. Van toen af begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Daar zit noodzaak achter. En als Jezus na zijn opstanding met zijn discipelen uit Emmaus een gesprek voert tijdens die wandeling van Jeruzalem naar Emmaus, en als zij met hun klachten en met hun onbegrippen, met hun onkunde komen, met hun verdrieten, met hun teleurstellingen, dan zegt de Heer Jezus: maar moest de Christus niet al deze dingen lijden? En als hij aan Nicodemus het geheim van zijn werk en van zijn weg gaat verklaren, dan zegt hij: al zoals de slang in de woestijn verhoogd is, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Het kan niet anders. Het kan niet anders, waarom niet? Dit antwoord, gemeente, vanwege de toorn van God. En dat is een heel belangrijk element. En dat moeten wij niet over het hoofd zien. En wij moeten het ook maar niet als iets vanzelfsprekends beschouwen dat de Heer Jezus nu eenmaal deze weg gegaan is. En dan ook nog een keer inderdaad daarbij zeggen, ja, zo moest het, maar het dan verder weer vergeten. Nee, u en ik moeten er eens een echt een ogenblik bij stilstaan dat het zo wel degelijk moest. Het woord van God in het Oude en in het Nieuwe Testament laat niet na hier iedere keer weer de vinger bij te leggen. In het Oude Testament al. Gaat u eens mee in de geest naar de tabernakel of naar de tempel. Hoort u daar het geblaat van schapen? Het geloei van koeien? Waarom zijn die daar? Kom nou eens dichterbij. Ruikt u niet de geur van bloed? Ruikt u niet de rook van verbrand vlees? Het is een slachthuis. Het is een slachthuis daar, de tempel. Laten we eens binnengaan in de voorhof. En zie daar, die Joodse vader is die met zijn jochie naar de tempel gekomen is. En ze hebben een lam bij zich. Het was het lievelingsdier van dat jongetje. En zijn vader heeft tegen hem gezegd, we gaan naar de tempel. En je moet je lammetje meenemen. En ze zijn gegaan en ze zijn daar gekomen. En toen zag dat jongetje allemaal dingen die hij nog nooit eerder gezien had. En hij begreep er niks van. Maar hij begreep één ding wel. Toen zijn vader zei tegen die priester, hier is ons offer. En hij handigde dat lammetje over aan die priester. En dat jongetje keek zijn vader aan en die begreep het niet. Maar hij begon wel te beseffen dat hij dat lam kwijt was. En hij zegt tegen zijn vader met grote angstogen, maar waarom, papa? En dan neemt die priester dat mes en hij steekt dat in de keel van dat lam. En het bloed gutst eruit en dat jongetje weet geen raad. Waarom, papa? En zijn vader gaat het hem vertellen. En zijn vader gaat hem vertellen dat God het zo wil. En dan kan ik me voorstellen dat dat jongetje dan tegen zijn vader zegt, maar is God dan zo wreed? Is God dan zo hard? Mag ik dan niet eens dat lammetje houden? Waarom? En dan moet zijn vader hem vertellen dat de Heere niet wreed is en dat de Heere niet hard is. Maar dat de Heere enkel genade is. En dat begrijpt dat kind niet, totdat hij ooit zou gaan beseffen. En laat zijn vader hem dat dan ook maar vertellen. Dat als dat lam niet sterft, dat jongetje zelf moet sterven. Omdat hij, net als zijn vader en net als iedereen, onder de toorn van God ligt. En als hij het niet begrijpt, dan zal zijn vader het hem proberen duidelijk te maken door hem eraan te herinneren dat hij gisteren nog tegen zijn moeder gelogen heeft, dat jongetje. En dat zijn vader het ook wel eens gehoord heeft dat hij met zijn broertjes lelijke woorden uitgesproken heeft. En dat ze anderen oneerlijk behandeld hebben. In andere woorden, hij zal dat kind een les moeten geven in de kennis van zonde en ellende. Hij zal hem de wet des Heren moeten voorhouden. En hij zal dat jochie moeten gaan vertellen wat dat betekent om gezondigd te hebben tegen God en tegen zijn heilige wet. En wat dat betekent als, en wat dat als consequentie heeft, namelijk dat God hem dat ten hoogste kwalijk neemt. En dat de Heren dat niet door de vingers kan zien. En dat de Heren daarom op elke zondaar torent. En dat het oordeel verdiend is. En dat we daarom moeten sterven. En als God nou gedaan had wat jij jij verdiend had en wat ik verdiend heb, dan waren wij gestorven, zegt die vader. Maar weet je wat God nou wil? Nou wil hij jou sparen. En dan mag ik jou als mijn jongetje houden. Maar dan moet dat lam sterven. Want God wil toch zijn recht hebben. Zie je nou, God is niet wreed, het lijkt wel zo. Maar God is enkel barmhartigheid en goedertierenheid. Want hij neemt een offer aan in onze plaats. En zo ging het nou elke dag. En zo ging het nou jaar in, jaar uit daar in Jeruzalem. En zo werden ze iedere keer weer herinnerd bij de stank van dat verbrande vlees en bij de geur van het vergoten bloed en bij het blaten van de schapen en het loeien van de koeien, dat God een God is die te allen dagen toornt. En dat hij ook een God is die in zijn toorn aan zijn ontferming gedenkt. En die nu voor zondaren een weg opent, waardoor het toch weer goed kan komen, waardoor hun verzondigde en verbeurde leven gespaard kan blijven. En nou ziet u voor uzelf die lijnen al wel lopen van het Oude Testament uit naar het Nieuwe Testament. Waarom moest de Heer Jezus sterven? Omdat hij het Lam Gods is. Omdat hij het offer moest zijn. Want tenslotte doet dat lammetje het ook niet en doet dat schaap het ook niet. En tenslotte kan die koe er ook niet voor zorgen. Het bloed van stieren en bokken kan de zonde, als erop aankomt, ook niet afwassen en wegnemen. En nou heeft Christus gezegd tegen zijn vader, maar daar zal ik het gaan doen. En hij heeft geweten wat hij zei. En hij heeft de consequenties overzien. Het is niet zo dat hij later, als hij werkelijk in de situatie is terechtgekomen, dat hij het kruis moet gaan dragen en dat hij er straks aangenageld zal worden voor de verschrikkelijke verrassing komt te staan, dat hij nu niet geweten heeft wat het allemaal zou betekenen. Hij heeft met onfeilbare zekerheid geweten wat de heilige toorn van God is. En hij heeft met diezelfde onfeilbare zekerheid ook geweten wat dat betekent om onder die toorn van God te moeten verzinken. En hij heeft het allemaal overwogen. De prijs, de ontzaglijke prijs om offer te zijn. Om de dood in te gaan. Om eerst de menselijke natuur aan te nemen en straks in die menselijke natuur te sterven, zijn bloed te vergieten. Hij heeft geweten wat een pijn dat zou doen. Wat een smart dat zou geven. Wat een schrik dat in zijn ziel zou veroorzaken. Hij heeft geweten dat het moment zou komen dat zijn zweet veranderen zou in grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Hij heeft geweten wat het zou inhouden als de duisternis over de aarde zou komen. Hij heeft het allemaal geweten en het allemaal voorzegd. En toch heeft hij gezegd. En toch heeft hij het gedurig herhaald. En toch heeft hij de uiterste consequenties van zijn borgtocht aanvaard. Zie ik kom. Zie ik kom. En daarom moest het zo, gemeente. Het moest zo vanwege God. Vanwege het wezen Gods. De heilige is hij immers. Te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Een God van volkomen en strikte rechtvaardigheid die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En daarom moest het zo. En het moest ook zo vanwege de heilige wet van God. Een wet die volmaakt is. Een wet waar God nooit iets aan hoeft te veranderen. Een wet die God nooit hoeft bij te stellen. Waar hij nooit bepalingen vanaf hoeft te nemen of bij moet te voegen. Een wet die volmaakt is zoals God zelf volmaakt is. De uitdrukking van Gods heilige wil. En die wet bedreigt de overtreders. Vervloekt. Is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En het moest zo vanwege Niet alleen wie God is en niet alleen wie de wet is, maar ook wie de mens is. Onder die wet geplaatst. Geroepen tot gehoorzaamheid. Doe dat en ge zult leven. Maar ongehoorzaam geworden. En schuldig. En al die dingen bij elkaar, gemeente, betekenen dat de toorn van God over de mens gekomen is. En daar zullen we, als het over de verzoening gaat, toch eerst onze vinger bij moeten leggen, omdat God zijn vinger daarbij legt. En zeer terecht doen onze Dordtse leerregels dat ook. God straft. En dat element zullen we toch maar niet uit het woord van God weghalen en ook niet uit de prediking van het woord van God. God is toornig. En niet alleen maar de oud-testamentische God, zoals wel eens gezegd is. U kunt het in het Nieuwe Testament ook duidelijk vinden. Ik zei, als we over de verzoening gaan spreken, en we doen dat vanavond en komende weken bij Leven en Welzijn, dan zullen we toch hier beginnen. Want God wil dat we hier beginnen. De gramschap Gods wordt uitgestort over een zondaar. En zal er verzoening zijn, dan moet die gramschap Gods toch gedragen worden. En dan moet die toorn van God toch gestild worden. En dan moet het recht van God toch voldaan worden. Daarom. Waarom stierf Jezus? Hierom, gemeente. Beseffen we dat? Ik denk dat er een groot gevaar is in de tijd waarin wij leven. Een gevaar namelijk dat wij minder en minder de ernst van de zonde beseffen. Het hele klimaat waarin we leven, de hele sfeer, de hele gedachtegang van de mensen om ons heen, is dat zonde niet zoveel meer is dan een gebrek. Dat zonde dodelijk ernstig is, dat wordt in de wereld helemaal niet meer beseft. Dat zonde schuld met zich meebrengt en straf verdient, dat wordt niet meer beseft. Hoe komt dat? Omdat de mens niet meer wil weten van een objectieve norm waaraan ons leven moet beantwoorden. De wet. En als je de wet iedere keer weer een stukje verder wegdrukt en als beslissend gaat worden, niet wat God zegt, maar wat de meerderheid vindt, en zover zijn wij, dan schuift de norm steeds verder weg. En dan is er geen maatstaf meer om aan te meten wat goed en wat kwaad is. En dan gaan de mensen alleen maar oppervlakkig over zonde denken. Ik zei al, dan wordt het hooguit een gebrek en dat moet dan maar gecorrigeerd worden. Laten we maar proberen dat te corrigeren en die mensen een beetje te fatsoeneren, zodat ze weer normaal terug kunnen komen in de maatschappij. Geen straf. Heropvoeding. Maar dat is taal die je niet in het woord van God vindt. En dat is een boodschap die de Heere niet verkondigd heeft. De ernst van de zonde, en zo laat God het weten, is dat de toorn van God erdoor wakker wordt. En zal er nou verzoening zijn, dan moet die toorn gestild worden. Kan dat? Ja. Dat kan als u en ik eraan voldoen. Als wij daaraan gaan betalen. Dat is de weg die zondag 5 in de catechismus allereerst wijst. Wij moeten daar door onszelf aan gaan betalen. Aan dat recht van God dat geschonden is. Dus als we dat nou gaan doen, dan komt het wel goed. Als u en ik onze zonde gaan laten. En als we gaan goedmaken wat we verknoeid hebben. En als we daar alle ernst bij aan de dag leggen. En als we dat inderdaad ook zonder enig gebrek en zonder enig feil gaan doen. Van dag tot dag, dag en nacht. 24 uur in een etmaal en zoveel seconden in een uur. Dan komt het goed. Kan dat? Kan een mens dat? Die weg sluit de Heer toch zelf af? Kunnen wij door onszelf betalen? Nee, geenszins. Waarom niet? Omdat u en ik maar één ding wel kunnen en dat is de schuld dagelijks meer maken. Daar gaat nooit wat vanaf. En we kunnen dan met zondigen niet eens ophouden. Al zouden we het willen, al zouden we er uit alle macht tegen strijden en ten bloede toe tegen strijden. Wie kan dan dat boze hart uit zijn bestaan weghalen? En wie kan dan ervoor zorgen dat dat hart nooit meer één zondige gedachte denkt? Wie kan er dan voor zorgen dat hij nooit meer één zonde doet tot in zijn droomleven toe? Die weg is geblokkeerd. Dus dan is er geen mogelijkheid. Gemeente, dan is er geen mogelijkheid. Of God. God moet hem geven. En dat is nou het wonder van de verzoening. God heeft hem gegeven. En daar gaat het evangelie ons nou het lied zingen. Van die schoonste onder de mensenkinderen. Het schoonste lied van een koning zingen. Op wiens lippen genade is uitgestort en in wiens wonden veelvuldige vertroosting is. Daar gaat het evangelie ons spreken van het offer van de Heere Jezus. Want dan moeten u en ik toch nog maar weer in gedachten terug naar die tempel. Om het daar te zien wat het betekende wat de Heere Jezus later in de volheid des tijds is gaan doen. Want het gaat om een offer. Het ging om dat lammetje van dat kind. Het ging om die koe die een ander daar bracht. Het ging om dat schaap dat geslacht werd, dat zijn leven moest afleggen en zijn bloed moest geven. Het ging om het offer. En dat was de bedoeling van de komst van de Heere Jezus. Leest u het maar na en dan lezen we het nu in het licht van het Nieuwe Testament in de Hebreeënbrief met name. Hoe vaak daar die uitdrukking niet voorkomt dat de Heere Jezus, de grote hoge priester, zichzelf goden onstraffelijk geofferd heeft. Kijk, als je naar die tempel ging, dan kon je daar twee dingen zien. Dan kon je daar een offer zien en dan kon je daar een priester zien. En ze waren allebei verschillend uiteraard. En die priester slachtte dat offer. En dat dier en die priester bracht het offer. Dat offer stierf, dat offer lag op het altaar, maar die priester bleef levend. Kon de Heer Jezus het zo doen? Kon hij iets op het altaar leggen? Nee. Priester en offer moesten in Christus nog een keer samenvallen ook. Als hij een offer brengt, dan kan hij niet volstaan met wat dan ook. Dan moet hij zichzelf offeren. Op de grote verzoendag, en we hebben er een paar dingen van gelezen. Daar waren die offers, daar was die var die Aaron eerst moest brengen voor zichzelf en voor zijn huis. En daar waren er die twee andere dieren, die twee bokken waar het lot tussen geworpen moest worden. Het ene dier moest geslacht worden, het andere dier moest levend blijven en straks worden weggestuurd in de woestijn. Maar daar ging het ook om een offer en een priester. En de priester bracht het offer, bracht het dier. Maar zo kon de Heer Jezus niet doen. Vandaar in de Hebreeënbrief dat sterke accent iedere keer weer op het feit dat hij zichzelf geofferd heeft. En Petrus zegt het met deze woorden dat hij de zonden van zijn volk in zijn lichaam tot op het kruis gedragen heeft. Nee, de Heere Jezus is niet geslacht. Hij heeft zichzelf geofferd. Hij is niet uit zwakheid, uit uitputting gestorven. Hij is niet in coma geraakt en in de dood weggegleden, zoals mensen, vele mensen dat doen. Hij is niet als een onmachtige in de greep van de dood terechtgekomen, zonder dat hij zich verweren kon. Hij heeft het hoofd gebogen. En de geest gegeven. Het was priesterwerk toen hij zichzelf in de dood gaf. En waar deed hij dat nou voor? We lezen in Daniël 9 dat hij het niet voor zichzelf gedaan heeft. Maar dat hij het voor het volk deed. Voor zichzelf hoefde hij het niet. Moest hij een offer brengen om zijn eigen zonde te bedekken? Die had hij niet. Hij deed het voor het volk. En hoe functioneert dat nou, gemeente? Want dat is voor u en voor mij natuurlijk uitermate belangrijk. Als je deze dingen hoort en in de schrift leest en dat Christus dat grote werk gedaan heeft en in grote bereidwilligheid zichzelf doodgeliefd heeft voor een volk waar hij verdriet van krijgt en dat hem smarten aandoet en dat hij toch blijft liefhebben en tot het einde toe blijft liefhebben. Als we deze dingen horen over die bereidwilligheid van de zaligmaker. En dat hij tot het uiterste wil gaan. En dat hij alles heeft willen volbrengen wat de wet van hem eist. En dat hij alle gerechtigheid heeft tot stand gebracht. En dat zo aan de eisen van het recht voldaan is. Als we dat alles horen, dan is het voor u en voor mij uitermate belangrijk. En hoe krijg ik daar nou profijt van? Wat moet ik daar nou voor doen? Hoe krijg ik daar nou deel aan? Hoe worden mijn zonden nou bedekt? En hoe komt mijn schuld nu onder het offerd bloed te liggen? We lazen het in Leviticus 16 en je leest het veel vaker in de wetgeving waar het over de offers gaat. Dat er nou van de kant van die Israëlieten ook wat moest gebeuren. En neemt u dat element uit de wetgeving nou ook maar eens heel serieus. Ook in die zin dat u voor uzelf de vraag stelt, weet ik daar nou van? Ken ik dat nou? Wat was dan de activiteit die van die offeraar gevraagd werd? Wat deed die hoge priester met die bok die weggestuurd werd de woestijn in? Wat deed die Israëliet als hij zijn dier, zijn offerdier aan de priester overgaf? Wat zag dat jongetje zijn vader doen toen hij dat lammetje bij de priester bracht? En wat gebeurde er voordat die priester dat dier meenam om het te slachten en op het altaar te leggen? Dat jongetje zag zijn vader over dat lammetje heen bukken en zijn handen op de kop van dat dier leggen. En het volk in de voorhof op de grote verzoendag zag de hoge priester in zijn heilige kleding, alles wit linnen, nadat dier toelopen dat in leven zou blijven en dat weggestuurd zou worden de woestijn in. En terwijl stilte in de voorhof hing en de hoge priester toetrad, legde hij zijn handen ook op de kop van die bok. En hij riep iemand uit het volk en hij gaf hem bevel, neem die bok mee buiten de legerplaats. En loop met dat dier een eind de woestijn in, zover je lopen kunt. En laat dat dier daar los. En intussen lag de schuld van het volk op de kop van dat dier. En de schuld van die vader en dat schuld van dat jochie lagen op de kop van het lam. Ik zei, kent u dat in uw leven? En nou gaat het niet meer over een dier, een lam, een os, een rund, een bok. Maar nu gaat het over het lam Gods. Kent u dat? De handen op hem leggen. Wat betekent dat? Wat doe je daar nou mee? Is dat zomaar een gebaar? Is dat zomaar een handeling, iets plechtigs wat er nou eenmaal bij hoort? Oh ja, zo kan het wel ontaarden natuurlijk, zoals alle bijzondere handelingen die een betekenis hebben, gewoonte, rituelen kunnen worden, zonder dat er nog iets echt van beseft wordt, maar waar het echt beleefd wordt wat die handoplegging betekent. Daar worden twee dingen beseft. Daar sta je nou tegenover dat offer. En hoe sta je tegenover dat offer? Als een schuldige. Als iemand die er ook iets van beseft dat de toorn Gods op ons ligt. Als iemand die er wat van beseft dat je dat verdiend hebt. En dat door je zonde je de gramschap Gods waardig geworden bent. En dat je schuld hebt en niet betalen kunt. Zo sta je daar tegenover dat dier. En dan geeft God permissie. Bedenk dat. God geeft permissie. Dat is een evangelie. Om die schuld die op jou ligt, over te dragen. Als het ware zo over te geven dat je het kwijtraakt. En dan ligt het op dat offer. En dan draagt het offer die schuld. En dan draagt het offer de toorn Gods tegen die schuld. En dan mag je zelf gespaard blijven. Terwijl je moest bekennen, Heer, ik heb de dood verdiend, maar je mag leven. En je ziet dat dat offer in jouw plaats de dood ingaat. Kent u dat ook als het gaat om de zielsonderhandelingen met de Heer Jezus? Want daar zal het om gaan, gemeente. Daar zal het om gaan dat we het gaan verstaan dat God hem tot zonde gemaakt heeft. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zo is het gegaan en zo is het verworven en zo is er een mogelijkheid om verzoend te worden met God, gemeente. En als het alleen om deze dingen al gaat, en dan gaan we natuurlijk op een hele hoop vragen straks nog wel verder in als God het ons geeft. Van wat is nou het effect daarvan en wat betekent het nou om verzoend te zijn met God en vrede te hebben met God en geen schuld meer te hebben in het aangezicht van de Heere. En voor wie heeft de Heere Jezus dat nou gedaan? Hoe ver reikt de verzoening? En zijn vragen die daar allemaal mee te maken hebben, dat komt allemaal te zijner tijd wel. Net als bij het onderwerp over de verkiezing hebben we alles niet in één keer behandeld en besproken. Dat hoeft ook niet en dat kan eigenlijk ook niet. Maar laten we het hier vanavond dan eens bij houden. En laten we met deze dingen, met deze ontzaggelijke dingen, want nee, niet voor niks zeg ik het zo. Want het zijn ontzaggelijke dingen. Daar sta je als een doodschuldige zondaar. En daar sta je met de toorn Gods op je. En dan de ontzaggelijke andere kant. Wat God nou een weg uitgedacht heeft en een middelaar gegeven heeft, waardoor het voor zo'n mens toch nog goed kan komen. Ik zei, laten we daarmee tot onszelf inkeren. En als het nou eens echt waar mag wezen dat je in je leven dat wel eens beoefend hebt en keer op keer mag beoefenen en de begeerte kent, Heere, breng me er weer eens. En mag ik het weer eens zien, mag ik het weer eens geloven, wil het weer eens tot me zeggen, wil eens weer opnieuw die vrijmoedigheid in mijn ziel geven om de hand op dat offer te leggen. Behoort deze boodschap van het evangelie zo'n ziel dan niet te vervullen met grote blijdschap? Stel u toch voor. Ja, stel het u zich voor in alle realiteit, want zo zegt het evangelie het. Ik, zegt Christus, voor u. Christus voor zo'n zondaar. Christus in plaats van zo'n mensenkind. En mag je eigen naam nou invullen. Christus voor mij. Te groot om te geloven. Best te begrijpen dat dat te groot is om te geloven, maar niettemin. Het mag toch geloofd worden daar waar de Heere geloof geeft en werkt. Hij! En zie hem dan maar gaan in deze lijdenstijd. Straks Jeruzalem uit met het kruis op zijn schouders. En zijn bebloede rug kan het niet meer dragen. En hij bezwijkt onder dat kruis, straks op Golgotha. Maar ze maar dat kruis nagelen, zie hem dan maar hangen. Zie hem dan maar in het gericht. En besef het iedere keer weer. Niet voor zichzelf, zei Daniel. Maar voor het volk. Maar voor mij. Hij onder dat oordeel. Opdat ik zou worden vrijgesproken. Heere, dat krijg ik. Tot in de eeuwigheid niet klein. Dat zal ik nooit kunnen begrijpen. Dat zal altijd een wonder voor me zijn. Maar zo is het toch. En zo maakt God zijn volk zalig door een wonder. En ze beleven het ook als een wonder. Maar begrijpt u nou ook wat een andere consequentie is? Want hoe kun je nou nog, als je deze dingen, al is het alleen maar in beginsel, al is het alleen maar vanaf een afstand misschien, toch mag zien als heilswerkelijkheden. En je durft voor jezelf toch bij tijden te geloven dat de Heere ook zo voor jou in de wereld kwam. Hoe kun je dan nog in de zonde leven? Als onze zonden hem dan dat lijden allemaal hebben aangedaan, en als onze ongerechtigheden dan allemaal op hem zijn aangelopen, en dat hij daarom toen verdrukt was. En dan heb ik het niet meer over de zonde van een ander, maar alleen maar over mijn eigen zonde. En dat ik hem door al mijn zonden al die jammeren heb aangedaan. Zou ik dan nog tot zijn last willen toevoegen en opnieuw de zonde doen? Begrijpt u wat het betekent voor degene die die heilsweldaad in beginsel mochten leren kennen? Dat het geloven in die zaligmaker per consequentie betekent dat wij nou zelf ook aan het kruis moeten. En dat onze oude natuur met hem mee gekruisigd moet worden om te sterven. Want je kunt niet in hem geloven. In een gestorven zaligmaker geloven. Je kunt niet je handen op die zaligmaker, op dat offer leggen. En dan toch weer doorgaan in de weg van het kwaad. En toch de zonde nog aan de hand houden. Dat kan toch niet bestaan. Daarom roept de Heere zijn volk ook op tot een heilige wandel. En dat wordt hun strijd en dat wordt hun verdriet, want dan willen ze het wel, maar dan kunnen ze het niet. En dan willen ze het zo graag, als ik het goede wil doen. Ja, dat willen ze zo graag. Maar dan ligt het kwade me weer bij. En wordt het nou nooit anders? En moet dat nou tot aan mijn eind toe doorgaan? Dan hoop ik maar dat mijn leven niet zo heel lang meer duurt. Zo kun je toch begrijpen dat de mens ook nog wel eens zegt met Paulus: het is mij beter om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Droeg Christus uw zonden? Want in feite is het van een van tweeën. Hij deed dat. Misschien kun je het niet geloven. En misschien durf je het niet te geloven. Of hij deed het niet. Deed hij het niet? Heb je nooit die schuld overgedragen op hem in het geloof? Heb je nooit vanuit de nood van je leven, vanuit je verloren bestaan, waarin je het besefte: o God, ik ben een ellendig mens, wees mij alstublieft de zondaar genadig. Heb je nooit de toevlucht genomen tot dat offer en tot dat lam? Ben je nog altijd aan hem voorbij geleefd? Wat je ook van hem hoorde en wat je ook van hem wist, en wat je ook over hem te horen gekregen hebt in de leidersprediking bijvoorbeeld. En is het nog altijd zo dat je voor eigen rekening staat? Als hij onze zonden niet draagt en weggedragen heeft, dan liggen ze nog op ons. En dan moet je er zelf aan voldoen. Zou dat gaan? Durven we dat aan? Durven we dat risico nemen? Dat God straks tegen ons zegt: ga weg van mij. Want je hebt de ongerechtigheid gewerkt. En je hebt geen eens een poging gedaan terwijl je de weg wist om behouden te worden, om die weg te gaan. Ga weg van mij. Gemeente, in dat offer van Christus ligt echt onze enige hoop. Ik hoop dat we dat goed zien. En laten we ons vandaag niet iets anders wijs laten maken. Maar zo heeft God niet alleen een deur geopend. Zo wordt het ook heerlijke werkelijkheid voor allen voor wie Christus de prijs heeft betaald. Want dan weet de Heere ook wel wegen te vinden om het hen duidelijk te maken en om in het geloof ook toe te leren eigenen. En dan krijgt de mens grond, vaste grond. Dan hoef je ook niet meer te leven bij een aantal vaagheden. Bij een aantal vraagtekens. Als we dat mogen leren, ik heb dat ook bij de verkiezing gezegd, onze roeping en verkiezing vastmaken, dan komt er grond onder de voeten te liggen. Grond in de plaatsvervanger, in de borg, in de Heer Jezus. En dan gaan we ons meer en meer over hem verwonderen. En dan wordt het ons een wonder en een vreugde tegelijkertijd om van hem te mogen horen. Ja, zing dat lied van die koning dan maar. En laat het ons dan maar weten dat genade op zijn lippen is uitgestort. Laat het ons dan maar weten dat hij de schoonste onder de mensenkinderen is. Laat het ons dan maar weten dat de bruid van hem zegt, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier over 10.000. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Amen. We zingen Psalm 130, het tweede vers. Samen danken. Heren, laten we uw naam mogen danken. Nu gij ons uw woord weer wilde geven en nu het vanavond toch ook weer heel bijzonder ging over de Heere Jezus die zichzelf geofferd heeft, volmaakt geofferd heeft, onstraffelijk geofferd heeft, door de eeuwige geest geofferd heeft. En die zo alles volbracht heeft, wat er te volbrengen was. En die zo een volkomen zaligmaker is. Bij hem is geen gebrek. Aan hem is geen tekort. U hebt ook een volkomen genoegdoening ontvangen. En u hebt het uitgesproken, ook nadat hij zijn werk gedaan had, dat u in hem een welbehagen hebt. U hebt hem ten hoogste verheerlijkt. U hebt hem een naam gegeven, welke is boven alle naam. U hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld had, hebt ge hem zaad doen zien. En u gaat het welbehagen door zijn hand gelukkiglijk voort. En u worden er zondaren tot bekering gebracht. En u worden er mensenkinderen met het geloof begiftigd. En u zijn er mensenkinderen die het mogen leren om de hand op hem te leggen. Hun schuld aan hem over te dragen en in het geloof hem toe te eigenen. En daar gaat het nou om in ons leven, heren. Daar gaat het om dat we er zo ook deel aan krijgen. En dat u het ons laat weten dat we er deel aan hebben. Dat we het niet onszelf hoeven te vertellen, maar dat u het ons zegt. Ik zie geen ongerechtigheid meer in mijn Jacob. En geen overtredingen in Israël, om Christus wil. Omdat in hem alle schuld is uitgedelgd. Omdat In hem alle ongerechtigheid is verzoend. Heere, heilig uw woord aan ons hart. En dan weet u wie we zijn. En dan weet u hoe we met deze dingen werkzaam zijn of niet werkzaam zijn. Hoe we er tegenover staan. Of het ons hart warm maakt, zo'n boodschap. Of dat we begeerig worden hem te mogen kennen, vervolgen hem te kennen. Of dat het afketst op de hardheid van ons hart en straks weer helemaal vergeten is. Heere, wij bidden van u, laat niemand het kunnen vergeten. Laat niemand aan deze zaligmaker voorbij kunnen en durven leven. Laat niemand het aandurven om het zonder hem te doen. Maar geef vrijmoedigheid om met al de ellendigheid en al de verlorenheid en al de schuld van ons leven tot hem te vluchten en niet te rusten voordat we het weten dat hij ons geschonken is tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het vierde vers, dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.